Roos.
Gallimard, daar gaan we het over hebben. De legendarische Franse uitgeverij Gallimard, moet ik eigenlijk zeggen, bestaat dit jaar 100 jaar. Dat wordt gevierd met een expo, Gallimard, van 1911 tot 2011. Ik waag mij niet aan dat in het Frans zeggen. Dat laat ik liever aan Bart van Loo. Kan jij dat heel makkelijk?
1911. Wat moet ik juist zeggen?
1911 tot, ja.
1911-2011, voilà.
Voilà, 1911-2011. Un siècle d'édition in Parijs. Een uitgevershuis met een tentoonstelling. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Frankrijk, minnaar, auteur, spreker en begenadigd bezieler van de Franse cultuur in eten, lezen en vrijen zit hier bij ons, Bart van Loo. Nu officieel, goedemiddag. Je hebt die tentoonstelling gezien?
Ah ja, absoluut. Noblesse oblige.
Uit interesse.
Ah ja, het interesse. Dit is... Dit is iets wat wij niet kennen. Dit is van Europees niveau. Dit is uitzonderlijk, uniek. En Gallimard is een soort, ja, is een kathedraal in het landschap van Franse literaire kerken. En dus heb ik uiteraard de oversteek gemaakt. Maar ik heb ervan geprofiteerd om meerdere dingen in Parijs te doen, natuurlijk. De BNF is ook een plek waar ik graag kom. Vaak leuke exposities, lekkere lezingen. Die vier boekentorens die je wel ziet staan. De Seine, Bercy. En ik heb daar lang rondgelopen. Ik heb heel veel gelezen. Het is de expositie geweest waar ik het meest heb gelezen in mijn leven. Meestal kijken, hier heb ik heel veel gelezen.
Deze uitgeverij kent haar gelijken niet. In onze kontrijen kunnen we dat met iets vergelijken?
Ja,
wat is dan het verschil?
Ja, als er iets is, dan zit de bezige bij. Dat is het enige. Dat is onze meest bekende, traditionele, grootste uitgeverij. Maar wat is het verschil? Ja, wij zijn klein, hè. We zijn zo klein. We zitten bovendien nog eens met die context Vlaanderen-Nederland, waardoor alles nog eens in twee gebroken wordt. Daar kunnen we heel lang over spreken.
Over de groot-Nederlandse gedachte.
Nou. Ja, en ja, dan natuurlijk de traditie. Je hebt de Franse traditie, die loopt al veel langer door. Je hebt een uitgeverij die 100 jaar bestaat. Je hebt in de 20e eeuw een zeer rijke Franse literaire traditie, Nobelprijswinnaars enzovoort bij de vleet. En je hebt dan natuurlijk nog eens Parijs. Parijs is natuurlijk qua culturele aantrekkingskracht en zwaartekracht gewoon een heel stuk groter dan wij al hier kunnen bieden. Dus dat zorgt er gewoon voor dat Gallimard een uitzonderlijk verhaal is.
Ja, dat uitzonderlijk verhaal zullen we dat zo meteen brengen in geuren en kleuren over het 100-jarig bestaan en het familiebedrijf Gallimard. Maar eerst even belangrijk nieuws. Nieuwslid met Els Leys.
Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, kan morgen worden vrijgelaten. De strafuitvoeringsrechtbank heeft beslist dat er geen bezwaren meer zijn tegen haar vrijlating. Het parket kan wel nog in cassatie gaan tegen die beslissing.
Radio 1. Daarover ongetwijfeld in het nieuws van 1 uur meer en in de loop van de dag en de volgende dagen zal wel een en ander opnieuw ter discussie gesteld worden. Maar Bart van Loo, wij hadden het over uitgeverij Gallimard, ook een belangrijk ding in het leven. 1911 dan ontstaan uiteraard en het is een familiebedrijf.
Het is een familiebedrijf, het was eigenlijk de NRF. Wereldberoemd in Frankrijk. Het staat nog altijd op de bekendste collectie. Zie je de NRF ook nog staan. In hetzelfde lettertype als 100 jaar geleden, die NRF. Het was eigenlijk La Nouvelle Revue Française was een heel bekend tijdschrift. Geleid door André Gide. Die dacht van, ja, ik wil die schrijvers die we hier bij elkaar aan het sprokkelen zijn ook de mogelijkheid geven om hun boeken uit te geven. En zocht dan iemand die dat zakelijk kon leiden. En dat is Gaston Gallimard geworden. En die heeft dat op een indrukwekkende manier gedaan. Eerst kreeg het nog niet zijn naam. Het is pas in begin jaren 20 dat het Gallimard is gaan heten, maar laten we dat even vergeten. Wat waren de eerste boeken? Dat is altijd leuk. Het allereerste boek was een boek van Gide, Isabelle en een toneelstuk van Claudel. Ja, L'Otage. Dus dat is in het begin ook de kritiek geweest. Het is het huis van Gide. Dus we moeten zien dat we toch af en toe ook andere en niet Gideaans geziende schrijvers aan bod laten komen. Dat is snel ook meteen een boekhandel geworden. En dat is eigenlijk iets wat wij hier niet hebben. Een gemiste kans, denk ik. Gallimard heeft in Parijs 4 boekhandels. Nu, Gallimard heeft ook een fonds dat zo indrukwekkend is dat je daar heel veel in kunt stoppen. Maar dat is de ideale manier om dichter bij je schrijvers, bij je lezerspubliek te komen. Als ik dat even vergelijk met in ons taalgebied, bijvoorbeeld, want Gallimard is Gallimard, maar daaronder zitten ook heel veel series en andere uitgevershuizen. Neem bij ons WPG, het WPG-huis, daar zit de Arbeiderspers, Bezige Bij, die zitten er allemaal in. Stel je voor dat die in Brussel, in Gent, in Amsterdam een grote boekhandel zouden, waar hun schrijvers ook kunnen signeren, waar die echt alle aandacht kunnen krijgen. Dat zou een onwaarschijnlijk goed idee zijn, denk ik. Enfin, Gallimard had dit idee al in 1911. Het is een familiebedrijf. Zijn zoon, zijn kleinzoon, die hebben het allemaal verder gezet. En het is ook een beetje een familie van schrijvers die af en toe ook wel niet eens zijn met elkaar, die elkaar jaloezeren, om het met een Gallicisme te zeggen. En je kunt gerust zeggen dat Gaston Gallimard een soort van dompteur de fauve was, een temmer van wilde beesten. En ja, dat hoort er eigenlijk ook wel allemaal bij,
natuurlijk. Ja, jij had er al eentje bij, je laat maar dat zien. En ik denk direct, ja, natuurlijk. Je kent die uitgeverij door hoe het eruit ziet. Daar zijn ze misschien wel nog het meest onbekend.
Ja, tuurlijk. Dat is zeer eenvoudig. Ze zijn vooral bekend voor de Collection Blanche, de witte collectie, alhoewel die niet echt wit is, als we het even bekijken. Ik heb hier een Milan Kundera bij, L'Ignorance. Prachtige roman trouwens. En je hebt in de titel in het rood, L'Ignorance, daar rond heb je grafisch twee rode rechthoekige constructies met dan nog een zwarte lijn daaromheen, onderaan Gallimard. En het is wat men in het Nederlands roomkleurig noemt, maar ik vind dat er een slechte uitdrukking. Ik zou het ivoorkleurig willen noemen.
Ivoorkleurig.
En dat is dus een reeks waarin, ja, maar ze hebben ook nog de Série Noire, waar dan een aantal misdaadromans zijn terechtgekomen. De Pleiade.
De Pleiade. Dat is toch echt wel het van het.
Waar je eigenlijk bij leven niet inkomt, tenzij je bijvoorbeeld Margit Jursenaar heet. Terecht is er bij leven ingekomen. Dat is in Dunbrug, op bijbelpapier, het pantheon van de wereldliteratuur. En dan natuurlijk waar ik als student gek op was en waar ik nu nog altijd gek op ben. De Folio, de Posh-reeks, waardoor je dus voor €5... Ik hoorde Hugo Kamps daarnet nog, en daar ben ik op dat punt helemaal met hem eens, de lof zingen van dode schrijvers. En het betreuren dat bijvoorbeeld iemand als Hugo Claus, maar hij is lang niet de enige, ik zou ook Cyril Buysse kunnen noemen,
niet meer te verkrijgen zijn.
Amper te verkrijgen zijn, terwijl Balzac, dat is dan nog eens 100 jaar ervoor. Noem maar op, bekende, minder bekende klassieke schrijvers, die vind je voor €5, voor €10. Dat is een cultureel kapitaal, dat is democratisch, dat geraakt tot in de verste geleden van de maatschappij verspreid. En dat is onwaarschijnlijk belangrijk.
Zowel Frankrijk als Groot-Brittannië goed in, hè?
Ja, dat is schrijvers. En wat was de nummer 1 van die bekende folioreeks? Dat was La Condition Humaine van Malraux.
Dat zegt eigenlijk ook genoeg. Je hebt al heel wat grote namen vermeld. Er zijn ontelbare namen zitten er in dat fonds. Hebben ze ook dingen gemist? Want jij zegt, ja, hier gemiste kansen, maar heeft Gallimard af en toe ook eens de bal misgezet?
Tuurlijk hebben ze. Dat is zo. Ze hebben het proberen dat dan altijd te recupereren. Maar de namen, dit is een gloedvol overzicht van de Franse literatuur, maar ook van de 20e-eeuwse internationale literatuur. Malraux, Giono, Sartre, Charles Camus, Nabokov, ik ga nog door. Lawrence, Hemingway, Faulkner, Queneau. Wil u nog? Kijk, Prévert, Simenon, Garry, Duras, Kundera. Och, laat ik er nog een paar aan toevoegen. Tournier, Sioran, Ionesco, Jursenaar, Modiano, Le Clésio, Littell. Hebben ze er gemist? Ja, ze hebben bijvoorbeeld... Ze hebben niet de bekendste hedendaagse Franse schrijver in hun rangen. Zijn Michel Houellebecq, die hebben ze niet. Het beroemdste verhaal is wat er gebeurd is met À la recherche du temps perdu, de eerste reeks, de eerste deel du côté de chez Swann. Laten we even onze verbeelding werken. Ruud, we zitten op het bureau van Gaston Gallimard. Het is 1913, ze zijn pas begonnen. En de secretaresse komt binnen en die zegt: Monsieur Gaston, er is hier post van een zekere monsieur Proust. En zij komt met zo'n manuscript, een volumineus manuscript, dat bovendien, die papieren zijn aan elkaar gehecht. Dus ze gaat naar het bureau van Gaston en terwijl ze dat zegt, valt het eerste deel open en flap dat dus, flap, 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 op de bureau van Gaston, die dat dus onder zijn bokaal glazen van zijn bril te zien krijgt. Die brengt zijn neus en zijn ogen dicht bij dat papier en die leest dan de eerste zin. Maar zegt, ja, ik kan dat niet lezen, het is veel te klein geschreven. Die secretaresse vraagt dan die secretaresse, kan je dat even voorlezen? Dan krijg je die beroemde eerste zin. Longtemps je me suis couché de bonne heure, waarop Gaston zou gezegd hebben: hoe kan iemand die zo vroeg gaat slapen zo'n dik boek geschreven hebben? Gide staat erbij, zegt: allee, André, wat vind jij ervan? Hij komt erbij staan, André begint wat te bladeren, zegt: het zit vol hertoginnen en mondaine heertjes. Het is niets voor ons. Heeft het dan op eigen kosten uitgegeven bij Bernard Grasset. En het is daar een groot succes geworden. En dan zijn ze natuurlijk teruggegaan, hebben ze hem geld gegeven. Het tweede deel, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, is in 1919 verschenen. En ze winnen de Goncourt, de eerste Goncourt uit de geschiedenis van Gallimard. Er zullen er nog in totaal, dat moet ik even spieken, 35 volgen. Nou ja. Indrukwekkend lijstje natuurlijk. Dat is een bekend verhaal, maar ze missen ook Grac. Ze missen ook Mauriac. En wat dat betreft is die tentoonstelling heel interessant. Omdat voor het eerst Gallimard heeft altijd zijn archieven afgesloten gehouden. En nu hangen daar, en daarom heb ik zoveel gelezen op die tentoonstelling, hangen de fiches de lecture bijvoorbeeld. Kunt u zich dat inbeelden? De fiches de lecture, dat is dus, een uitgever krijgt een manuscript, geeft dat aan zijn lezers en schrijft daar dan over wat ze ervan vinden. Zo lees je dus bijvoorbeeld Jean-Paul Han, dat is de man die onder andere Histoire d'eau heeft geïnspireerd bij Dominique Horry. Die man die was lecteur, ook een bekend, belangrijk man bij Gallimard, en die heeft bijvoorbeeld L'étranger dus gelezen. Heeft onmiddellijk gezien dat het een groot boek was. Maar heeft bij een andere roman, bijvoorbeeld, bij L'étranger heeft hij geschreven,